Ja, Heer, uw bloed dat reinigt mij. Dat zingen we al even het lied. Ik zie u nog niet. Ja, daar bent u. Dat zingen we al even. Ik kan me voorstellen, als jij hier bent en je zegt, wat zingen die mensen eigenlijk? Ik kom maar eens binnen in een kerk. En waar hebben ze het over? Uw bloed dat reinigt mij. Doet mij leven en maakt mij vrij. Nou, dan mag je weten, het is eigenlijk ons gebed en ons verlangen dat je daar iets van gaat begrijpen. We zongen ook, elke kroon die ik ooit droeg, leg ik nu neer. En ik weet niet hoe jij hier gekomen bent, maar dat is een procesje hoor, in mijn hart en in mijn leven. Want een kroon wil zeggen, poeh Jacob, jongen, zie jij jezelf nog zo zitten? Of zie je jezelf misschien wel staan? Dan komt de Heer soms in ons leven en zegt, geef die maar aan mij, want ik ben je Heer. Ik wil zijn waar u bent. En met alles wat ik heb, aanbid ik u. Dat zegt de Heer ook. Als jij bij mij komt en je gaat mij weer kronen, dan kom jij ook op je bestemming. Niet in een bestemming waarin ik jou onderdruk, maar waarin ik jou juist opricht en aan mijn hart til en zeg, ik laat jou delen in mijn glorie, in mijn luister, in mijn heerlijkheid. Elke kroon hier die ik ooit droeg, leg ik nu neer. En ik wil zijn waar u bent. Ik wil zijn waar u bent. Ik wil zo graag thuiskomen. En ik geloof dat dat het verlangen is dat de mensheid doordrengt. We moeten thuiskomen. We willen naar huis. We willen maar één ding. Vrede. Thuis. Dat weer goed is. Kopje thee en een biscuitje. En hoe is het met je? Mag ik even met je praten? Kunnen we even elkaar in de ogen kijken? Kunnen wij spreken met elkaar? Is het goed tussen ons? Ik wil zijn waar u bent, Heer. En dan weet ik, we zijn hier, broers en zussen, familie, vrienden. Te midden van een wereld die in brand staat en waar het zo ontzettend donker is en waar zo gezocht wordt en gesnakt wordt. Waar in de vrede vind ik vrede? En dan weet ik dat of we de Heer nu kennen of nog niet, dat we allemaal onze processen hebben in ons eigen hart, waarbij soms die kroon nog zo in de weg zit, of waar soms andere mensen gezegd hebben, je moet mij eren, het draait om mij. Kijk maar naar mij en we werden onderdrukt en het is donker geworden. Het is zo donker geworden. Daarom zijn wij hier dan vanavond om terug te denken aan die goede vrijdag dat het donker werd in Israël. In Israël. En dat was ongekend, want het was ruim 1400 jaar daarvoor ook een keer donker geworden. Als je de geschiedenis kent, even kort, toen was dat volk in ballingschap. Ze waren gevangen. Israël leefde in slavernij, ze zaten vast. En God kwam om met machtige hand ze te bevrijden uit Egypte. Daar werden ze onderdrukt. Daar was het duister. Maar als allerlaatste, één na laatste, van 10 plagen, machtige plagen, waarin God de goden van Egypte het zwijgen had opgelegd, gaf hij op die 9e keer dat hij zei, nu zal ik Egypte laten zien wie ik ben. De zon geen toestemming om zijn licht te schijnen, behalve in die ene provincie waar toen nog dat volk van Israël woonde. In Egypte werd het duister en de wereld was duister, maar God had gezegd, in Israël zal het licht blijven. Want Israël zal getuigen van wie ik ben. En nu zijn we 2000 jaar geleden in de geschiedenis en maakt Israël mee, we hebben het niet waar gemaakt. Voor geen millimeter. Ik wil zijn waar u bent. Nee, ik draag mijn eigen kroon, ik dien mijn eigen God, ik ga voor mezelf. Israël zelfs is afgedwaald. Zowel de wereld als het volk van God. En het wordt donker in Israël. Het werd 3 uur pikdonker in Israël. Die duisternis was tastbaar. De angst kon je proeven. En daar hangt de Zoon van God die gezegd heeft, elke kroon die ik ooit droeg, leg ik nu neer. Ik wil zijn waar u bent, Heer. En met alles wat ik heb, aanbid ik u. Dit is mijn daad van aanbidding. En ik wil zijn waar u bent, Heer. Eli, Eli, mijn vader. Waar bent u? En God zegt vandaag tegen jou en mij, het was voor jou. Het was voor jou. Want het was zo donker in je eigen leven. En ik wil je zo graag weer bij mij hebben. Er was maar één die de prijs van jouw leven kon betalen. En hij is gekroond die avond. Met een doornen kroon. En hij is gestript die avond. Heeft naakt gehangen tussen hemel en aarde. En heeft gezegd, in mijn plaats, Jacob luister, in jouw plaats, familie, broers en zussen, het is volbracht. Zing vanavond maar, al die kronen die ik ooit droeg, ik leg ze neer. En het wordt weer licht in mijn leven. Ik kan weer zingen, want ik hoef niet meer. Het is volbracht. En ik ga naar mijn Vader en ik sta aan de voet van het kruis. En de Heer zegt, als je mij wilt leren kennen, moet je kijken naar wat ik voor jou gedaan heb. Kijk naar dat kruis op Golgotha. Ik las van de week over kruisen gesproken. Dat het op dit moment weer helemaal in is om een sieraad te nemen. En dat kan natuurlijk. En ik denk dat velen van ons misschien wel een kruisje dragen om ons eraan te laten herinneren wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Ik geloof dat dat goed is, dat dat mag en dat dat kan. Maar wij aanbidden niet een kruis. Wij aanbidden niet een kruis. En ik las daarbij in die berichtgeving dat kruis is steeds minder een symbool van het geloof van christenen. Maar het is een sieraad geworden. Het is een object geworden. Het is gewoon mooi. Mensen waarderen het. En daarom denk ik dat het goed is om even terug te gaan naar het kruis. Want wij staan op Golgotha. En wij staan aan de voet van een kruis dat niet bedoeld is om aanbeden te worden aan zich. Of omarmd te worden door een wereld die geen flauw idee heeft wat er aan dat kruis is gebeurd. En dan moeten we teruggaan opnieuw, 2000 jaar geleden. Wat gebeurt daar dan? En dan staan wij in een wereld die op dat moment één universele wereld is. Daar is op dat moment een wereldrijk. Daar zit in Rome de hoofdstad van de wereld, die het misschien wel weer zal worden, weet ik veel. Het lijkt er wel een beetje op. As we speak, op dit moment, de wereld wordt weer één. Zit daar in Rome een kerel op een troon en hij wil zichzelf aanbeden hebben. Hij noemt zichzelf een zoon van God. En hij zegt, mij komt de lof en de eer toe. Het is een Caesar, een keizer. En die heeft ook dat volk van Israël onderworpen. En die Caesars die heersten over de hele wereld. En die heersten met een gruwelijke vrede. De Pax Romana werd die genoemd. The Peace of Rome. De vrede van Rome. En dat was een vrede die met harde hand werd opgelegd. De wereld werd gevangen in één systeem. Steden werden geplunderd en platgeslagen. En als jij in die stad als rebel aanwezig was geweest, als misdadiger, dan werd jij daaruit gesleept. Je kreeg een kruis te dragen. Waren er buiten die steden mooie heuvels met bomen daarop, dan werden die allemaal gekapt en kaal geplunderd. Dat werden heuvels en van die bomen werden kruisen opgericht. En soms stonden er buiten zo'n stad tientallen honderden kruisen. Waar de raddraaiers en de rebellen, wat Caesar betrof, aan gekruisigd werden. Ontdaan van al hun glorie en van al hun eer. Van al hun waardigheid. Want immers, hij was Gods zoon. Hij moest aanbeden worden. En hij zou afrekenen met de rebellie van deze mensen. Ging je naar Rome, dan waren daar soms wegen naar Rome, waar honderden kruisen opgesteld stonden. Het was een gruwel. Het was een gruwel. Spijkers door handen en voeten. En er werd dagenlang geleden door degenen die daar aangenageld werden. Totdat ze door verstikking om het leven kwamen. En eigenlijk de roofdieren ermee konden doen wat ze wilden. Of de lichamen op een hoop gegooid werden. Dat is de essentie, broers en zussen. Dat is de essentie van een kruis. Wie heeft dit bedacht? Historici weten het niet eens. Of het de Galliërs zijn geweest. Of de Perzen of de Assyriërs. Weet u, ik geloof dat ik weet wie dit bedacht heeft. Dat zijn hele andere overheden en machten. Het is goed om te weten dat er achter het duister van deze wereld, achter de oorlogen die woeden tussen landen, ook op dit moment, achter de oorlogen die spelen, achter de ruzies in families, in mensenharten, dat daar machten schuilgaan waarmee afgerekend moest worden. Ik geloof dat een symbool, dat een object, een martelwerktuig als een kruis bedacht werd door Satan hemzelf. Om op de meest verschrikkelijke manier te kunnen afrekenen met de eer en de glorie van mensen. Dat is wat de basis is van een kruis. Als Paulus later zal schrijven aan die gemeente in Korinthe, en hij zegt hierover, ik heb een boodschap van dwaasheid. Hoe kun je nou geloven in iemand die gestorven zou zijn aan een kruis? Kom op zeg. Wij kijken naar een Caesar. Wij kijken naar helden. Wij kijken naar supermensen die alles in zich hebben. Hoe kun je die dwaasheid geloven? Dan denk ik, Heer, het is toch een godswonder. Als wij ons net even stilhouden op het podium, dat wij hier met zoveel zitten. En als één man zingen, u bent waardig, o Heer, zo waardig. Want er is iets uit voortgekomen, broers en zussen. Er is leven aan het licht gekomen door die dwaasheid van het kruis op Golgotha. 2000 jaar geleden was dit het martelwerktuig wat God nu gebruikt om ons in aanbidding naar hem thuis te laten komen en te zeggen, God, u bent waardig. Want ik was rebel. Ik droeg een kroon. Ik dacht dat ik zo belangrijk was en dat ik Gods zoon was. En wat meer is, u zegt nu tegen mij, ik neem je aan als mijn kind, als je op mij vertrouwt, want mijn eigen zoon heeft zijn leven gegeven. En dan ontdekken wij dat Jezus dat in onze plaats heeft gedaan. We hebben Psalm 22 gehoord. En dat vind ik zo bijzonder, want we gaan 2000 jaar terug in de tijd. Maar we gaan nog een stap verder. We gaan even naar 3000 jaar geleden. Daar zit een man op een troon in Jeruzalem. Jeruzalem is net door hem vrijgezet. Aangewezen als stad van God. De stad van David. David, de man naar Gods hart, zit op de troon van Israël. Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan. David is een man geweest die heeft zoveel moeite en zoveel strijd en zoveel duister ook meegemaakt. En misschien kun je je wel identificeren met sommige dingen die hij heeft meegemaakt. Hij weet wat het is dat zijn vader en moeder hem vergeten hebben. Dat ze hem over het hoofd hebben gezien. Hij weet wat het is om door zijn eigen broers geminacht te worden en niet gezien en niet erkend te worden. Niet gekend, niet gekend. Levensbehoefte, ken je mij? Ken mij, David weet wat het is om niet gekend te worden. En dan als God zegt, ik zie het zitten met jou, eigenlijk ook te gaan meemaken wat God zelf ook meemaakt. Ze willen mij niet. En als ik het met jou zie zitten, David, en ik ga jou aanstellen, maak je borst maar nat. Want ze gaan je afwijzen. Ze gaan je vervolgen. Saul zal je op de hielen zitten. Mijn geest zal niet meer op hem zijn, maar Satan zal achter je aankomen. En David, ik ben bij je. En dan schrijft David Psalm 22, luister nog eens. 1000 jaar voordat de Zoon van God sterft, profeteert David. Een paar woorden. Mijn God, Eli, Eli, lama, sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit heeft Jezus uitgeroepen aan dat kruis. Dat is wat. Jezus had alle controle. Met spijkers door zijn handen en voeten. Waarom roept Jezus, Eli, Eli, lama, sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik denk minimaal 2 redenen. Die eerste reden is dat God jou en mij vandaag wil vertellen. Omdat dit nodig was, zodat ik jou nooit meer zal verlaten. Alleen mijn zoon, kom mij aan, zegt God zelf. Want Jezus had te dealen, niet met Satan hoor. Niet met Satan. Kijken we zo na. Hij had te dealen met de toorn van zijn eigen vader over een schepping die in zonde gevallen is. Die hem oneer heeft gedaan. Hij die volmaakt is. Hij is volmaakt. En hij zegt, wie kan de prijs voor deze schepping betalen? Niet voor 1, niet voor 2, niet voor 3 mensen. Niet voor 1 wereldbol, maar voor de hele kosmos die in zonde is gevallen toen die mens ging in eigen naam voor eigen eer en glorie en een kroon ging dragen. Wie kan de prijs betalen? En Jezus heeft gezegd, hier ben ik vader, stuur mij. Daar hangt Jezus. En hij zegt tegen ons op het moment dat hij zegt, ik geef me over. In Gethsemane strijd ik de strijd en zeg ik, vader, ik ga uw wil doen. Daarom hebt u mij verlaten. Zodat wij vanavond kunnen komen en kunnen zeggen, Heer, we komen thuis. We komen thuis. U zegt niet meer tegen ons, de Ruud, de Ruud. Wat hij ook doet, is dat hij de mensen die daar toen stonden, bij Golgotha, nog zo'n heuvel buiten de stad, die kaal gemaakt was, waar kruisen opgericht waren, waar 3 mannen hingen op dat moment. En de massa's kwamen langs. En waar kwamen ze voor? Ze kwamen naar Jeruzalem om een lammetje te slachten. Om Pesach te vieren. Om te vieren dat de dood aan hun voorbij gegaan was. En daar hangt de Zoon van God. En de hoge priesters staan aan de voet van dat kruis. En de soldaten dobbelen om de kleren van Jezus. En de mensen schudden meewarig hun hoofd. En ze zeggen, hij vertrouwt toch op God? Laat die hem verlossen. Kom van dat kruis, als jij dan Gods Zoon bent. En wat is de macht van Jezus? Die macht is dat hij zich inhoudt, omdat hij wil dat wij hier vandaag kunnen zingen tot zijn eer. Maar die macht is ook dat hij opnieuw gaat profeteren en een 1000 jaar oude psalm citeert door uit te schreeuwen, Eli, Eli, lema sabachthani. En al die priesters hebben geweten, blikje, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad. Allen die mij zien bespotten mij, meewarig schudden ze het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden. Mijn gebeente valt uiteen. Mijn kracht is droog als een potscherf. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar. Ze werpen het lot om mijn mantel. Dit is 1000 jaar geschreven voordat onze Heer gekruisigd werd. En Jezus zegt, kijk eens even wat jullie vader David heeft geciteerd. Geïnspireerd door mijn Heilige Geest. Hier hangt Hij, de Zoon van David. De Zoon van God. Die gekroond is, boven wiens hoofd geplakt staat, dit is Jezus, de Nazoreër, de koning van de Joden. Dat is wat Jezus daar openbaart en dat is wat Hij laat zien. Maar wat bij God mooi is, wat de mensen niet begrijpen en wat op dit moment de mensen die Jezus niet kennen nog niet begrijpen, die kijken naar de kerk en die schudden meewarig hun hoofd. Die kerk, bestaat die nog? Leeft die nog? Wat zijn dat voor mensen? Geloven die nog steeds in die Jezus? Die gekruisigde? Bij God is altijd alles omgedraaid. Wat wij zien met onze ogen is niet de werkelijkheid. Kijk maar, in dezezelfde psalm, daar zegt David, en Jezus heeft het meegemaakt, een troep stieren staat om mij heen, buffels van Bazan omsingelen mij, roofzuchtige, brullende leeuwen, honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in. De taal die David hier gebruikt en de duisternis die over Israël en over de Zoon van God komt op het moment dat Jezus daar tussen hemel en aarde in de Godverlatenheid hangt, dat is dat die buffels van Bazan komen. En die buffels van Bazan, dat zijn de demonen, dat zijn overheden en machten. En die zijn vandaag de dag nog steeds bezig. Als het duister is in deze wereld, als er Caesars op tronen zitten die zeggen het moet duister zijn. Als jij in je eigen hart, in je eigen psychisch lijden, in je lichamelijk lijden wel eens meemaakt. God, ik snap u niet, ik ervaar u niet, ik voel u niet. Heer, waar bent u? Dan mag je weten dat Jezus hier ook citeert. Ik word belaagd. Ik word belaagd. Maar wat ik zei, Jezus hoeft niet te dealen met die overheden en die machten. Waar Jezus mee deelt, dat is met een heerlijk woord van zijn vader die gezegd heeft, ik ben volmaakt. En jij zult volmaakt zijn als je bij mij wilt komen. En Jezus incasseert de straf die wij hadden zullen ontvangen. En daarom is het in dat duister dat al die demonen angstvallig toekijken hoe zij geopenbaard worden. Hoe zij hun macht verliezen. Omdat er een prijs betaald wordt voor jou en mijn leven. Zullen we nog een stapje verder gaan? We zijn nu 3000 jaar voor Christus. We gaan naar 4, misschien 3500 jaar voor Christus. We zitten in de woestijn. En Mozes is daar met het volk Israël, net bevrijd uit Egypte. En hij vertelt ze wat het woord van God is. En God openbaart zichzelf in de kaders die hij geeft voor een volmaakt leven. Lees Leviticus. Lees Deuteronomium. Lees Exodus. En je ontdekt God. Als ik ooit zou willen thuiskomen bij u, dan mag ik wel volmaakt zijn. En God zegt, ja dat klopt jongen, dat klopt. Sterker nog, je moet volmaakt zijn. Als je Leviticus leest, dan deins je er misschien voor terug. We hadden het er net tijdens de maaltijd even over, maar ga vooral naar die hoofdstukken, precies in het midden. Daar wordt een zondebok aangewezen. Als ik iets ontdek in het lezen van Leviticus, dan is het dat ik iemand anders nodig heb. Want dit red ik net, Heer. Klopt, jongen. Jij redt het niet. Jij redt het niet. Ga eens naar Deuteronomium, hoofdstuk 21, vers 23. Want daar zegt de Heer, als er iemand sterft en die hangt aan een hout, dan moet je hem diezelfde dag nog van die paal halen. Want iedereen die aan een hout hangt, die is vervloekt. Het is profetie, broers en zussen. Werd je in Israël de doodstraf opgelegd, dan werd je gestenigd. Maar in die verslagen van die ene man die gekruisigd werd, die 4 evangelisten die hierover schrijven, zien wij dat het volk van God huilt met dat rijk van Rome. Want we willen maar één ding. We willen zelf op de troon blijven. We worden geconfronteerd met de liefde van God en met de volmaaktheid van God. En we zeggen tegen God, eruit, dit kan ik niet. Ik hoef u niet. Ik leef mijn eigen leven en dan zien we wel. Wie aan een hout hangt is vervloekt. En de Zoon van God wordt aan een hout gehangen. En hij wordt voor ons tot vloek gemaakt. Hij wordt voor jou en mij tot zonde gemaakt, die zelf geen zonde heeft begaan. En hij sterft in jou en mijn plaats. We gaan nog één stapje verder terug. Waarom moest dit? God maakt de hemel en de aarde. En hij ziet dat het goed is. En het is volmaakt. En hij zegt, mijn lieve kind, er is één boom die staat daar voor mij. Eer mij door daar met je tengels vanaf te blijven. Eer mij. Ik vertrouw je. Vertrouw mij. En we komen aan die boom en we zeggen, wij willen als God zijn. En die boom, waarvan wij dachten we zullen leven, die maakt dat wij sterven. En er wordt opnieuw een boom opgericht. En die boom waarin jij en ik hadden moeten hangen, daarvan zegt de Heer Jezus, ik ga er wel naartoe. Ik ga er wel naartoe. Ik zal eraan hangen. Zijn dood, ons leven. Bij God is alles omgedraaid. Ik lees met jullie uit Colossenzen hoofdstuk 2, daar staat het zo. Ik wil je volmaakt hebben, zegt God. Ik ga het regelen. In hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dat gaat over Jezus. En dan wij, u bent volmaakt. Geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met mensenhanden plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam, van de zonde, van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En dan het document dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit document was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft het uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dit is wat er gebeurt. De wereld, de mens, ziet een man die meelijwekkend is, die sterft als een misdadiger, die hangt aan een hout tussen hemel en aarde, waarvan God zegt, wegens die daad word jij vervloekt. Wegens het dragen van de zonde. Allemaal omdat wij ooit in die tuin zeiden. En in ons eigen had God de ruut. Toen kwam de Heer Jezus. En hij kwam naar deze aarde. En hij liet ons zien wie de Vader is. Hij begon te prediken. En hij vertelde, er is een koninkrijk van louter licht. Er is een koninkrijk dat volmaakt is. Mijn Vader in de hemel houdt zielsveel van je. Hij is volmaakt. Kom bij hem. Laat je zonde vergeven zijn. Hij liet lammen lopen. Blinden gaf hij het gezicht. Doden stonden op. Maar zijn moeder en zijn broer zeiden, je bent hartstikke gek geworden. Kom hier, want ze kruisigen je straks nog. Je wordt nog eens gestenigd. Hij had vijanden te over, maar zijn beste vrienden konden niet bij hem blijven. Eén van ze nam 30 zilverstukken, de prijs voor een slaaf, en hij verried Jezus. De andere zei, ik ben uw beste vriend, ik zal u nooit verloochenen, maar hij vervloekt de naam van Jezus. En dan gaat Jezus naar die tuin daar in Gethsemane. En dan zegt hij, Vader, Vader. En zijn vader kijkt naar hem. En zijn vader zegt tegen hem, de Ruut. Je kunt niet bij mij komen. Mijn God, mijn God. Ik wil zijn waar u bent. En met alles wat ik heb aanbid ik u. Ik weet het, zegt de Vader, maar de Ruut. Net bij mij komen. En dat is wat de Heer tegen jou en mij had zullen en moeten zeggen. Als wij zo meteen voor de troon van God verschijnen. En dachten te kunnen komen in eigen naam. De Ruut? Nee, zegt de Heer. Met open armen hangt mijn zoon aan een kruis te bloeden in jouw plaats en hij zegt, kom bij mij. Laat je zonden vergeven zijn. Want op dit moment zeg ik, ik ontroon de overheden en de machten. Als jij op mij vertrouwt, zegt Jezus, kun je naar beneden kijken en zeggen, Satan, ik trap op jou. Ik vertreed jou. Je bent een overwonnen macht. En al die overheden en machten die ons vroeger zo'n angst konden aanjagen, de heersers van vandaag, de oorlogen die woeden, de familievetes die er misschien nog lagen. We kunnen zeggen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want het is volbracht. Het is volbracht. Dat heeft Jezus gedaan. Wat heeft hij gedaan? Hij ging met zijn lege briefje naar zijn vader waarop bijgehouden was wat de schuld was die hij had. Had hij schulden? Als ik denk aan vroeger, als we bij de melkboer boodschappen deden, dan werd daarop bijgehouden wat je kocht en aan het eind van de week betaalde je. I owe you. Ik ben u iets schuldig. Nou, dit was de gewoonte daar in Israël en in het Midden-Oosten om soms lijstjes bij te houden. En dan in te vullen wat de schuld was die je had te vereffenen en wat de boete zou zijn als je die schuld niet zou vereffenen. God heeft onze schulden bijgehouden. En wat zou er gebeuren als wij die schulden niet zouden inlossen? Dood. We zouden sterven. We zouden niet kunnen komen. Niet omdat God niet van ons houdt, maar omdat God volmaakt is. En in zijn koninkrijk komt leugen niet binnen. Komt dood niet binnen. Daar geen rouw meer en geen tranen, maar ook geen leugentjes om bestwil. Ook geen viezigheid meer. Ook geen hebzucht meer. Alles wat hier zo mis is, waardoor het zo duister is, het kan niet binnenkomen. En Jezus komt en die geeft zijn papieren aan zijn vader. En zijn vader had zullen zeggen, kom binnen jongen. Er staat niets tussen jou en mij in. Jij bent volmaakt. Maar wat las ik met jullie? Jullie zijn nu volmaakt. Wij. Nu. Op dit moment. Je bent volmaakt. Waarom? Omdat Jezus dat papiertje dat ik had, waarop stond wat ik had uitgevreten, gedachten die ik heb gehad, waar jullie geen weet van hebben. Maar God doorgrondt en kent je. En hij verstaat je gedachten. Hij weet het hoor. Hij weet het. Het stond er allemaal op. En hij zegt, het gaat niet openbaar worden. Want de schande, de spot en de hoon die op jou gekomen zou zijn, op mij. Als ik daar gehangen had en de mensen hadden hun hoofd geschud. Oh Jacob, dat wist ik net. Die is op mijn zoon gekomen. Hij heeft onze documenten meegenomen. En dat is met er een, de schepper van hemel en aarde, die de kosmos heeft gecreëerd, die kan zeggen, met mijn leven kan ik instaan voor de schuld van duizenden jaren, van miljarden mensen, van een hele kosmos. En hij stapt op de weegschaal met zijn glorie en boem, hij slaat door naar de goede kant en wij worden verhoogd, omdat Jezus werd vernederd. Juich, want hij mijn Heere leeft. Broers en zussen, de overheden en de machten zijn ontwapend en onttroond. Zij zijn openlijk tentoongesteld. Nog even zijn wij hier op deze aardbol en denken we soms dat het misschien anders is. En kijken mensen misschien naar ons, maar God zegt nu tegen jou en mij, volg mijn zoon en ga erop uit. Geef blinden het gezicht. Laat lammen lopen. Zorg dat doden opstaan. Hoe dan? Door te getuigen van wie ik ben. En als je mij leert kennen, dan krijg je leven. Vergeving van zonde, want het is volbracht. Het is over en uit. Wij gaan ten hemel in. Zullen we samen bidden? Heere Jezus, dank u wel. Duizendmaal dank voor wat u voor ons hebt gedaan. Dank u wel, Heere Jezus, dat u dwars door de dood ging om ons het leven weer te geven. Dat wij hier nu mogen zijn om u te eren en te prijzen. Heere, de machten en de overheden, de volkeren en uw eigen volk Israël, wij met elkaar hadden kwaad gedacht, maar u hebt het ten goede gekeerd en u spreekt ons vrij. Ik bid u, Heer Jezus, laat die vrijheid in ons hart zijn, ook als wij nu samen avondmaal gaan vieren. Dat bidden we in Jezus' naam. Halleluja. Amen.